Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Alleen het white team is daarvan op de hoogte. Dat is een beetje de linking pin.
Het blue team weet niet binnenkort, gaan ze het proberen.
Die weet helemaal niks. En die weten niet of het een echte aanvaller is of dat wij het zijn.
Welkom bij EY Tech Transformers. Een podcast over tech en verandering. Want hoe zorg je ervoor dat digitale transformatie verder gaat dan alleen maar mooie woorden of interessant klinkende buzzwords? Denk aan AI, cybercrime, data analytics. In deze podcast gaan we dieper en praten we met mensen uit de praktijk. Elke aflevering wordt bijgestaan door experts van EY en onderzoek ik hoe tech bijdraagt aan een beter werkende wereld. Mijn naam is Jim Stolzen en dit is EY Tech Transformers. En in deze aflevering gaan we het hebben over cybersecurity. En mijn gasten die zitten hier gebroederlijk naast elkaar aan tafel. Ramon Jansen en Joost Quist, van harte welkom.
Goedemiddag.
Dankjewel. Hi.
Ja, of eigenlijk moet ik zeggen, fijn dat ik hier mag zijn, want ik ben te gast bij jullie. Ja. In de Cross Towers van EY. Is dit ook jullie vaste werkplek?
Dit is eigenlijk wel onze vaste werkplek qua kantoor. Ja. Als je nu kijkt naar de afgelopen 2 jaren, dan zijn we hier niet zo heel veel te vinden. Mm. Dus we zitten ook veel bij klanten wel op locatie, maar ook veel wordt vanuit thuis gedaan. Maar alle team-events en samenkomen om te brainstormen, dat wordt nog steeds hier op locatie gedaan.
Ik snap het. En voor de luisteraars, dit was de stem van Ramon Jansen. En als je op zijn LinkedIn-profiel kijkt, dan regent het afkortingen. OSCE, OSEP, OSCP, CRTP, GAL. Wat zijn dat voor afkortingen?
Het zijn diverse afkortingen van cybersecurity technische certificeringen. Dus de meeste daarvan waren van een offensive security cursusopleiding.
Ja.
En die tonen verschillende aspecten aan van het werkveld wat wij doen. Verschillende type opdrachten, interne netwerken, webapplicaties, et cetera, die wij dan onderzoeken.
Cool, ja. Jij bent van het red team, als ik het zo hoor.
Ik ben van de offensieve kant, ja.
Ja. Oké. En wat betekent dat eigenlijk voor jou, Joost? Wat is jouw rol hier?
Ja, goedemiddag. mijn rol is een senior manager.
Ja.
En dat betekent eigenlijk dat ik me bezighoud met de dagdagelijkse operatie van onze hele cybersecurity praktijk. Dat doe ik dan samen met mijn collega's.
Ja.
Vanuit Amsterdam inderdaad. We zitten hier 1 verdieping boven. Dat is eigenlijk de 12e verdieping is onze vaste stack voor het hele cybersecurity team.
Ja.
En als manager van het team zorg ik ervoor dat alle collega's, dus de adviseurs, leuk werk hebben. Maar ook dat onze klanten natuurlijk op de juiste wijze bediend worden. Dus vraag en aanbod breng ik eigenlijk samen.
Ja, precies. En dan vooral op het gebied van consultancy?
Consultancy, advieswerk in het cybersecurity vakgebied.
Juist.
In de breedste zin van het woord. Dus dat kan om privacy vraagstukken gaan. Dat kan om privacy programma's gaan, cybersecurity transformaties en ook echt het technische werk. Het op zoek gaan naar kwetsbaarheden door middel van penetratietesten en red teaming.
Ja, nou super cool. Echt heel tof dat jullie mee willen werken aan deze podcast. We gaan meer over jullie te weten komen en meer over jullie werk en ervaringen ook. Misschien dat jullie zelfs ook nog wat kijkjes in de keuken kunnen geven over een case. Daar komen we vanzelf. Eerst wil ik jullie iets beter willen leren kennen. En daarvoor heb ik dilemma's meegenomen. Dit hebben we dus niet afgesproken. Jullie kijken ook blij verrast, zie ik. Je moet kiezen. En we beginnen en daarna kunnen we wel nuanceren. We beginnen bij Ramon. iOS of Android?
Android.
Android, ja.
Allebei Android, oké. Okay. Een stelling. Het bedrijfsleven onderschat de dreiging van cyber. Ramon?
Eens.
Eens.
Ook eens.
Ook eens. Tot nu toe zijn jullie eensgezind.
Sorry, ja. Het is heel saai, maar we zitten op dezelfde lijn.
Een andere keuze. Vergaderen via Teams, in het echt of liever de metaverse?
Teams is voor mij voldoende.
Teams?
In het echt. Ja,
Joost, in het echt. Oké, daar verschillen jullie gelukkig. En nog eentje. Ik ben bij EY gaan werken omdat ik mezelf al over een paar jaar als partner hier zie. Of een andere reden?
Andere reden.
Joost?
Ook een andere reden.
Ook een andere reden.
Okay. Dat ga ik toelichten dan.
Dat ga je toelichten, ja. Wil je dat gelijk nu al doen?
Ja, je gaf net aan, heb je gelijk partnerambities als je bij EY komt werken? Daar ben je denk ik helemaal niet mee bezig. Mm. Ik ben zelf ongeveer 10 jaar geleden gestart bij EY. Echt als een junior consultant in het team. Daarvoor heb ik mezelf gespecialiseerd in de megatronica. En heb ik ook nog een poosje als netwerk engineer gewerkt. Maar toen ik hier kwam, kwam ik echt als consultant, als adviseur. En wilde ik me verder ontwikkelen binnen het cybersecurity vakgebied. Heel eerlijk gezegd, ik wist niet eens dat er een partner was bij EY en dat er een partnerstructuur was. Dus op het moment dat je als je echt als junior, als consultant binnenkomt, hou je eigenlijk helemaal niet bezig met dat soort zaken. Nee. Dus dat was ook absoluut niet de reden dat ik hier ben gaan werken.
Nee, maar nu je hier eenmaal zo zit en je ziet hoe het hier werkt, is dat nu veranderd?
Is dat veranderd? Nou, misschien wel, misschien niet. Je wil natuurlijk altijd doorgroeimogelijkheden hebben. En op een gegeven moment is partner ook wel een logische doorgroeimogelijkheid.
Ja.
Voor mij is het wel belangrijk dat ik elke dag bezig ben met de techniek. En je ziet wel dat het makkelijker is op het moment dat je nog meer in de operatie zelf bezig bent. Dus dat je meewerkt op opdrachten.
Ja.
En dat doe ik nog elke dag heel erg graag. Ja. Dus vandaar.
Ik hoor het. Ramon, wat deed jij voordat je bij EY werkte?
Toen zat ik op school. Was ik deed een opleiding voor software engineer. Dus deed ik programmacode typen en dergelijke. En dat is niet per se iets wat je nodig hebt binnen het cybersecurity werkveld. Maar toch zeker wel wat je echt een voorsprong kan geven op dat gebied. Als jij weet hoe programma's werken en zeker ook waar ze fout kunnen gaan. Dat helpt ontzettend als jij ze ook wil breken uiteindelijk. Of als je ze wil misbruiken. Dus ik ben ook zo'n 6 jaar geleden gestart bij EY. Echt als ethisch hacker ben ik gestart. En inmiddels manager binnen het EY, binnen het team.
Ja.
Maar ik zit nog altijd met liefde achter het toetsenbord, aan de knoppen, aan de operationele kant. Dus zowel dat ik alles faciliteer bij de klanten van kick-off tot aan rapportbespreking, kan ik het niet laten om ook even achter het toetsenbord te gaan zitten.
Geweldig, ja. Maar dat is toch nog wel bijzonder, dat je eigenlijk direct vanuit de schoolbanken bij zo'n organisatie als EY, wereldwijd 300.000 mensen, ben gaan werken. Wat sprak jou aan?
Ja, dat gaat inderdaad heel snel. Eigenlijk heb ik Joost ook leren kennen tijdens mijn opleiding. Dus vanuit mijn opleiding werd er toen in de gemeente Eindhoven, volgens mij, werd er een event georganiseerd. Hack Me Please, nummer 2, dacht ik, als ik het goed heb. En daarbij gingen we dan de gemeente Eindhoven hacken. En dan had EY studenten uitgenodigd van onder andere de Fontys Hogeschool, waar ik dan heb gestudeerd, om mee te hacken.
Hmm.
En daar heb ik blijkbaar een goede indruk achtergelaten. Goed genoeg om ook aan de slag te gaan. Toen nog tijd als afstudeerder of als stagiair bij EY.
Ja.
En inmiddels blijven plakken.
Wat gaaf. Dus het was pentesting wat je daar deed.
Ja, het was echt het technische werk.
Ja, en was het ook gelukt?
Ja, we waren toen wel succesvol. We hebben toen volgens mij wel een mooie eindpresentatie kunnen geven voor de gemeente.
Ja, toen dacht Joost, hey, die moeten we hebben.
Tuurlijk, ja, dat is, het is heel gaaf dat we met een dergelijk evenement natuurlijk onze klanten kunnen helpen. En dat we op deze manier ook nieuwe aanwas kunnen vinden voor het team. En het is echt een goede praktijktest. Dus onder begeleiding is het dan een dag inderdaad de beveiliging testen van zo'n organisatie.
Ja.
En dan kunnen we ook wel heel snel zien wie daar aanleg voor heeft en eventueel andersom natuurlijk ook interesse heeft in een baan in de cybersecurity-industrie.
Ja.
En uiteindelijk in ons team. Ja.
Ja, te gek. Nou, dat sluit wel aan bij wat ik in de inleiding zei. Hè. Het moet voorbij de mooie woorden gaan. Dit is gewoon mouwen opstropen en kijken waar de vulnerabilities zitten.
Ja.
Ja. Ik zag jou overigens nog een beetje moeilijk kijken toen je moest kiezen tussen iOS of Android.
Jazeker, ja. Ik heb van nature altijd zelf Android toestellen gehad.
Ja.
Toch wel echt ook zelf ROMs erop installeren natuurlijk. Toch het aan kunnen aanpassen van je bestuurssysteem vind ik belangrijk. Zou je misschien ook wel een stukje hacking kunnen noemen.
Mm.
Het gaat natuurlijk niet altijd over het uitbuiten van kwetsbaarheden als je het over hacken hebt. Maar misschien ook wel het hacken van apparaten. Vroeger werden natuurlijk Xboxen en PlayStations werden ook gehackt om er uiteindelijk illegale spellen op te kunnen spelen. Dus het hacken van een toestel, in dit geval je telefoon, vind ik ook gaaf. Dus vandaar wel de voorliefde voor Android.
Ja.
Vanuit het bedrijf wel een iOS-telefoon, daar blijf ik netjes vanaf. zodat in ieder geval de beveiliging ook intact blijft.
Ja. Wat is hier bring your own device of zit je vast aan wat wordt voorgeschreven?
Je hebt keuzemogelijkheden, dus je kan kiezen tussen iOS of Android. Dus dat is op zich alle keuzes zijn er.
Ja. Heb jij je iPhone wel eens gehackt?
Wij onderzoeken ook iPhones. Ik heb zelf geen iPhone. Dus nee, ik heb de keuze gemaakt voor Android.
Ja.
Ook mede met wat Joost zegt, die keuzevrijheid of de aanpassingsvrijheid op zo'n toestel.
Ja.
Tijdens onze onderzoeken hebben we zeker ook naar iOS devices gekeken. Naar het device zelf, maar ook naar de apps die daarop staan. Dus qua beveiliging heb ik verhalen voor zowel Android en voor iOS, plussen en minpunten.
Ja, ja. Ja, ik weet nog, mijn eerste iPhone die moest ik wel hacken, omdat ik hem anders niet kon gebruiken in Nederland. Dus dat gilde met jailbreak, heette dat. Ja. Goed, dat is heel lang geleden.
Nou, hierboven, Jim, hebben we onze ruimte. Ja. Met daarin ook een kast. En die ligt dus vol met dat soort apparaten. Mm. Tientallen iPhones, tientallen Android toestellen.
Ja.
Dus als je niet kan kiezen, moet je straks maar even meelopen.
Cool. Twee andere dilemma's ging meer over het bedrijfsleven, over de klanten. Daar gaan we straks over spreken. Ik wil eerst nog een beetje weten over hoe nou zo'n dag voor jullie eruit ziet. Want dat is toch het beeld wat mensen hebben van ethische hackers of mensen die in cybersecurity werken, is dat ze een hoodie aan hebben. Nou, dat hebben jullie niet. Dat ze op Matrix-achtige schermpjes zitten te werken. Vertel even, Joost, hoe ziet een gemiddelde dag voor jou eruit?
Gemiddelde dag voor mij is wel anders, denk ik, dan een gemiddelde dag van onze ethische hackers in het team. Mm. Laten we dat voorop stellen.
Ja.
En we hebben ook nog veel andere leden in het team die zich niet bezighouden met hacken. Dus zoals al eerder aangegeven, de privacy experts.
Ja.
De personen die zich bezighouden met grote transformaties. Bijvoorbeeld naar de cloud, et cetera. Maar als we dan kijken naar mijn dagelijks werk, is toch wel mijn e-mailbox is toch wel heel belangrijk. Daar start ik toch wel elke dag mee. Ook omdat daar mijn agenda in zit natuurlijk. Misschien wel cliché, maar daar begint het wel.
Ja.
Kijken wat de prioriteiten zijn voor die dag. Prioriteiten zowel vanuit klantvragen. Welke nieuwe mogelijke uitvragen zijn er? Waar moeten we op reageren? En ook vooral natuurlijk interne team. Waar gaan we nu vandaag mee aan de slag als team zijnde? Wat is het meest belangrijke?
Ja. Ik denk, je hebt een rode telefoon op jouw bureau en jij zit de hele dag te wachten totdat die gaat.
Nee, dat zou heel reactief zijn natuurlijk. Ja. Het zou wel fijn zijn dat je enigszins natuurlijk zelf ook over je planning gaat. Dus dat kan gelukkig. Mm. We hebben gewoon een mooie planning van een aantal weken vooruit. Dus het is niet dat we heel ad hoc elke dag moeten gaan kijken wat we gaan doen.
Nee.
Maar een doorsnee week bestaat denk ik uit het organiseren van verschillende beveiligingsonderzoeken. Die dan onder andere ook door Ramon worden uitgevoerd en met het team. En ook het inschrijven op nieuwe onderzoeken die we graag willen uitvoeren in de toekomst.
Ja.
Dus zowel toch wel weer die vragen en dat aanbod bij elkaar brengen.
Precies. En hoe is de balans bij jou tussen de normale dingen die je overal misschien doet, specifiek wat je doet als ethisch hacker?
Ik kan misschien een iets interessanter verhaal dan Joost aanpakken. Mijn reguliere dag, ik kan misschien een dag toelichten die ik vorige week heb gehad. Ik was bezig met een onderzoek. En dat onderzoek werd vanuit een afstand uitgevoerd. En daarbij hadden we dan een laptop van een klant hadden we gecompromitteerd. Dus daar hebben we dan een stukje software opdraaien. En dan is het toch altijd spannend of dat de nacht overleeft. Of dat nog actief is. Dus dan sta je op en eigenlijk voordat je je kopje koffie haalt, loop je naar je computer toe om te kijken, is mijn verbinding nog steeds in stand? Tot dat netwerk, tot die computer. Zo begint dan eigenlijk mijn dag. En dan ga ik ook de mails checken, want dan ben ik een stuk meer opgelucht. En dan gaan we verder met het team om de rest van het onderzoek uit te voeren.
Dit klinkt wel gelijk spannend. Ik zie bijna een Netflix-serie voor me nu.
Dat is het zeker, ja.
Je hebt een stukje software ergens naar binnen weten te loodsen. En het is kijken hoe lang het duurt voordat het gedetecteerd wordt.
Ja, dus dan hebben we dus één toegangspunt tot een netwerk vaker. Zeker als het vanaf afstand is. Als we op locatie zitten, dan is het wat makkelijker. Kan je je laptop zelf inprikken. Maar als je echt vanaf afstand bezig bent met dat stukje software, dan is dat eigenlijk je enige toegangspunt tot het netwerk.
Dus ja.
Mocht dat gedetecteerd worden, dan moet je weer vanaf niks beginnen. Moet je proberen opnieuw toegang te krijgen tot het netwerk.
Ja. Voor de duidelijkheid, dit is wel een klant die toestemming heeft gegeven dat jullie hem mochten.
Zeker, we werken alleen maar onder toestemming van klanten. Ja.
Ja, ja.
En met hele mooie vrijwaringen, anders dan denk ik dat ik het niet lang volhoud.
Het is wel te gek. Ik kan me voorstellen dat dit voor jongens en meiden die inderdaad die eigenschappen of die kunde hebben, is dit een droombaan.
Ja, zeker. Ja, ja, zo ben ik dus ook dus bij EY terechtgekomen.
Ja.
Ik dacht eerst bij EY, dat is misschien een stoffig accountantskantoor, wat misschien veel mensen denken. Dus ik ben blij dat ze me dat inkijkje in de keuken hebben gegeven van het cybersecurity team, dat het toch ook heel anders kan. Ook wat betreft de kledingstijl die je net zei. Ik heb geen zwarte hoodie, maar het is wel voor de kijkers die naar de opnames kijken, een zwart overhemd aan. Dat matcht in elk geval wel.
Klopt, ja. Ja, ik had bij EY ook het idee dat het mannen in blauwe pakken zouden zijn. Maar dat jullie zijn een fijne uitzondering daarop. Nou, je merkt wel dat het imago van EY dus aan het veranderen is. Op deze manier, hè? Ook digitale transformatie is een belangrijk thema. Wat zou jij nog meer als een misverstand over EY kunnen omschrijven?
Misverstand over EY? Dan ga ik het wel beperken tot de cybersecurity praktijk waar ik zelf werkzaam ben. Als je dat goed vindt. Ja, inderdaad, de pakken. Je haalde het net al eventjes aan. Als we 1 à 2 keer per jaar een pak aan hebben, dan is het toch echt wel veel. Vaker niet, zou ik willen zeggen. De hoodie hebben we ook zeker wel aan. We hebben bijvoorbeeld pizza-sessies of nerd-sessies, zoals we ze zelf noemen. Dat is echt een moment waar we eigenlijk als alle techies van het team zijn er bij elkaar komen. We proberen dat zeker 1 keer in de maand te doen. Bijvoorbeeld op een vrijdagmiddag. Daar komen we samen om een Capture the Flags te doen. Bijvoorbeeld een Hack the Box. Dan pakken we een machine of een uitdaging. En gaan we met z'n allen proberen om toch echt zo'n machine te kraken.
Ja.
En al die kennis bij elkaar te brengen. Dan hebben we absoluut geen pak aan. Maar dan hebben we gewoon een hoodie aan met z'n allen. Dus dat is eigenlijk wel punt 1.
Ja.
Ten tweede, er wordt altijd gezegd, het is keihard werken, geen overuren. Nou, daar ben ik het ook niet mee eens. Zeker als consultant telt dat bij ons niet. En krijg je ook netjes je overuren. Is misschien wat overdreven om dat te benoemen. Maar ik wil toch wel gezegd hebben, als je mij de vloer geeft om wat zaken te debunken.
Ik zie het al voor me in de comments inderdaad. Ja, altijd geen 9 tot 5, 80 uur per week werken.
Het is gewoon hard werken, maar het is ook heel veel lol hebben met elkaar. En ook zeker op als we kijken naar de team events die we de afgelopen tijd hebben gedaan. Ik kan ze niet allemaal benoemen, maar want ik weet ze niet allemaal meer. Maar Formule 1 hebben we laatst nog gedaan. We hebben laatst een escape room gedaan met het hele team. Heel gaaf. Met 40 man kon je 1 escape room doen. Wat hebben we nog meer gedaan? Kart.
De skitrip.
De skitrip natuurlijk, die elk jaar plaatsvindt. Dus we hebben best wel veel sociale activiteiten voor het type mens. Hè? Ja. Als je kijkt naar de nerd, is toch wat misschien meer introvert. Waarbij we toch echt toch wel heel veel sociale dingen doen met z'n allen.
We zijn wel echt op zoek naar de sociale nerd, ook echt voor ons team.
Ja.
De gemiddelde EY'er tijdens de skitrip, die is heel sociaal, heel echt naar buiten getreden. Het was zeker een leuk event om ook weer wat mensen buiten je team te leren kennen. En ja, je gaf al aan, EY is ontzettend groot, 300.000 mensen. Ik ken niet al die 300.000 mensen. We hebben wat samenwerkingen binnen Europa, binnen de verschillende cybersecurity teams. Maar ook hier binnen Nederland werk je gewoon met de verschillende afdelingen samen. Dus het is een heel grote familie.
Ja, de droombaan is dat ook. Want ik merk dus dat jij hebt Ramon ooit... Ben je hem tegengekomen en is hij de reden? Is dat ook onderdeel van je werk om te kijken waar zit het talent en hoe zorg ik ervoor dat die binnen EY komen?
Zeker. En dat is ondertussen ook wel onderdeel van Ramons baan natuurlijk. Oh, ja. Als een van de managers in het team.
Ja.
Het is gewoon heel belangrijk dat we voldoende aanstroom hebben. Omdat de arbeidsmarkt, daar komen we misschien straks ook nog even op, is behoorlijk krap. Dus om echt een echte goede medewerkers te vinden, moet je wel echt je best doen.
Ja.
Dus daar zijn we echt wel wekelijks mee bezig. Meerdere gesprekken per week. Om nieuwe leden voor het team te werven.
Ja, staan er veel vacatures open nu?
Er staan zeker veel vacatures open. Ja, ja. Eigenlijk wel op alle niveaus in het team. En ook voor meerdere disciplines. Zowel van privacy tot echt de techies, de nerds en de hackers.
Ja.
Die we ook keihard nodig hebben.
Die kunnen overal werken. Hè?
Die kunnen inderdaad overal werken. Ja, dus als persoon zijnde die op zoek is naar een nieuwe job, is het best makkelijk. En voor ons is het best moeilijk om inderdaad voldoende medewerkers te hebben om aan alle klantvragen te voldoen.
Ja, dat is wel mooi wat Ramon dan zegt. Hij zegt, ja, het imago misschien van mensen vroeger als ze dachten aan EY, dan zeggen ze soms ook nog Ernst & Young. Hè? Dat zijn denk ik alleen boomers die dat zeggen. Maar dit gezicht van EY, dat is even zo belangrijk. Dus daarom ga je ook naar events om dat te laten zien?
Zeker, ja. Laatste event heb ik helaas gemist. Daar kan Ramon misschien meer over vertellen. Dat was een event op Brucon. Door corona ook maximaal 200 deelnemers dit jaar. Dat was jammer. Maar dat is wel een jaarlijks hack-evenement. In dit geval in België. Maar dat proberen we dan echt met een hele delegatie vanuit ons team daar naartoe te gaan. Hebben we ook allemaal hetzelfde jasje aan met het EY Cybersecurity logo. Dus we zijn al goed in beeld en herkenbaar. Om daar in ieder geval toch te laten zien dat het anders kan. Ja.
Ja. En er wordt ook wel gezegd, als je veel vacatures hebt, soms kan je ook intern er iets aan doen. Kan je mensen omscholen? Kunnen jullie iets zeggen over hoe EY inderdaad ervoor zorgt dat jullie je kunnen blijven ontwikkelen?
Jazeker.
Ja, zeker ja. Ik dacht dat jij me overnam, maar dat is goed.
Ik keek en dan naar Joost, maar jij mag het antwoord eerst geven.
Nee, het is een heel dynamisch werkveld. Elk jaar komen er nieuwe technieken bij, nieuwe ontwikkelingen. Dus we moeten ons altijd blijven bijscholen. Voor de mensen die meer op strategiekant zitten ook, maar ook voor de mensen die meer op de technische kant zitten, hebben wij zowel intern als extern trainingsmogelijkheden. We hebben allianties met verschillende partners om trainingen te volgen. Maar dus ook naar extern. Ja, je noemde het eigenlijk al aan het begin van het gesprek op die certificatenlijst. Ja. Dat is eigenlijk allemaal natuurlijk gefinancierd door EY.
Ja.
En onze klanten vinden het ook heel belangrijk. We zien ook in grote uitvragen, dus meerjarige contracten. Als je daar aan mee wil doen, als je daarop wil inschrijven, moet je ook beschikken over voldoende medewerkers die gecertificeerd zijn. Dus aantoonbaar de ervaring hebben. Vandaar ook dat we daar wel echt op hameren. Dat we het belangrijk vinden dat iedereen ook zijn relevante certificaten haalt op het gebied van onder andere hacking. Ja.
Ja, dat is waar. Waar je vroeger misschien, als je voor de accountancy zaken ging doen, dan wilde je dat het een RA was, een registeraccountant. Ja. In dit geval wil je ook dat mensen de goede papieren hebben.
Klopt.
Dat het anders een wilde westen, een soort cowboy situatie wordt.
Nou, in de praktijk dringen we soms best wel ver door in computernetwerken, computersystemen van de organisaties. En op dat moment wil je wel dat er iemand aan de knoppen zit die er verstand van heeft. Die dus weet waar hij mee bezig is. Het komt vaak genoeg voor dat we voldoende toegangsrechten hebben om een volledige database met productiegegevens te verwijderen of aan te passen. Nou, op dat moment wil je zeker weten dat je kan vertrouwen op die medewerkers die worden ingezet op een dergelijke opdracht. En daarom worden ook die certificaten vereist.
Ja, ja. Wat is nou een typische klant? Of hoe ziet de droomklant eruit? Waar werk je het liefste voor?
Waar werken we het liefste voor? Ik denk een internationaal bedrijf. Gelukkig doen we dat ook. Meerdere locaties over de wereld. Dus een groot netwerk, gebruik maakt van veel verschillende technieken. Eigenlijk zijn we altijd wel op zoek naar complexe klanten en complexe netwerken. Mm-hmm. Want we houden wel van de uitdaging.
Ja.
En het liefst ook waar we voor we in het vliegtuig mogen stappen. Dat is natuurlijk de laatste tijd was dat een stuk minder. Maar
ja.
als er ergens een productiefaciliteit is, een fabriek.
Die on-premise is dat dan.
Ja, die misschien ontkoppeld is van het internet. Dat je daar naartoe mag in een ander land. Dat is natuurlijk gewoon gaaf.
Ja. De Netflix-serie gaat verder.
Ja, zeker.
Ja, heb jij ook nog een spannend verhaal?
Ja, ik ben op verschillende plekken geweest. Van souterrains, van tunnels, tot aan in de duinen, hier in Scheveningen. Tot in Estland bijvoorbeeld, met bepaalde militaire oefeningen. Waar we ook klanten mee naartoe hebben mogen nemen. En dan mogen wij daar het offensieve deel uitvoeren.
Wat deed je in Scheveningen?
Teken Scheveningen. Dat was een bepaald project opgericht op het strand. En dat was dan in de strandduin was een datacenter. En wij moesten dan in het datacentrum onze werkzaamheden uitvoeren, want dat moest op locatie. Dus voor mij een redelijke afstand om te reizen. Maar desalniettemin heel leuk om ook tijdens de lunch nog even bij een strandtentje te zitten en mijn eigen klaptafel mee te nemen het datacentrum in.
Gaaf, ja.
Improviseren.
Ja, mooi. Ja, ik dacht misschien wilden ze het casino wilden ze binnendringen, maar dat was in dit geval niet.
Nee. Nou, in dit geval was het AI is natuurlijk een buzzword, maar in dit geval was het een pilot waar ze AI wilden inzetten.
Ah.
Onder andere met heel veel sensoren, zowel camera's als andere metingen. En de data die ermee vergaard werd was misschien wel gevoelig, dus het moest goed beveiligd zijn.
Ja.
En wij werden dus gevraagd om op locatie bij dat pilotproject mee te kijken of het goed geregeld was als het ging om de informatiebeveiliging daarvan.
Cool.
Ja.
Nou ja, we hebben het over de droomklanten. Dit zijn dus eigenlijk klanten die zich wel bewust zijn van de dreigingen die er zijn in het cyberdomein. Net bij de dilemma's die jullie voorlegden, zeiden jullie van nou, bedrijven zijn zich onvoldoende, of ze onderschatten eigenlijk nog wat de dreigingen zijn.
Dat klopt.
Kan je die toelichten?
Ramon had een hele mooie toelichting daarvoor. Maar daar komen we misschien straks nog op. Ja. Daar hebben we het vaak over. Als je ons nu vraagt wat denken de bedrijven nu dat de grootste bedreigingen zijn, dan denk ik dat het al snel gaat over ransomware.
Ja.
Dus het versleutelen van de data, het versleutelen van de systemen en daardoor niet langer meer bij je systeem kunnen komen. Helemaal eens, want dat lees je ook het meeste natuurlijk in de media.
Ja.
Maar wij zien ook nog heel veel andere dreigingen. En daar horen we niet zo heel veel over. Maar die zijn ook heel relevant. Dus de klanten onderschatten een deel van de dreigingen absoluut niet. Iedereen weet wat phishing is. CEO phishing kent ook iedereen wel en ransomware. Maar er zijn nog zoveel meer dreigingen. En ik denk dat het daar misgaat. Dat het dus onvoldoende kennis is van alle mogelijke dreigingen waar je tegen moet beschermen.
Ja, ja. Ik denk wel dat het een goed punt is, want ransomware dat is dan heel visueel. Je ziet direct de impact, maar jij zegt er zijn ook dreigingen waarvan je misschien helemaal niet ziet wat de impact is, maar die even gevaarlijk zijn.
Zeker, zeker. Nou, als we kijken naar de grote aanvallen van de afgelopen tijd, zitten sommige aanvallers wel meer dan een jaar in een computernetwerk zonder op te vallen.
Ja.
Dus waarbij ze op dag 1 misschien al wel ransomware hadden kunnen loslaten op het netwerk, houden ze zich stil en bereiden zich voor op iets veel groters.
Ja.
Om eigenlijk een veel grotere slag te kunnen slaan dan dat ze op dag 1 kunnen doen. Dat is natuurlijk een gewaagde zegt, want ja, systemen kunnen misschien geüpdate worden. Zoals Ramon net aangaf met die toegang. Die toegang kan je in één keer kwijt zijn.
Ja.
Als je een nachtje gaat slapen. Maar toch, als je het goed inricht, is de buit veel groter dan als je gelijk met ransomware aan de slag gaat.
Ja, wat zie jij als mogelijke dreigingen?
Ik denk altijd dat vaak denken klanten, oh, wij moeten resistent zijn tegen ransomware. Dus wij moeten een goede backup procedure hebben, goed backup beleid hebben. Zijn onze backups veilig, is meestal de vraag die ik hoor van de klanten. Maar als ik kijk naar de recente aanvallen, we hebben nu ook te maken met opschephackers. Ik weet niet of je die term al hebt gehoord.
Nee.
Maar dat zijn eigenlijk hackers die het voor de lol doen. Hacking for the lulz noemen ze dat dan. Dat is een term die al wat langer meegaat. Maar eigenlijk, ja, dat is geen verdienmodel. Dus dat zie je eigenlijk maar zelden.
Mm.
En nu is er toevallig een groepering die daar veel mee bezig is. Maar ook op het gebied van ransomware. We zien eigenlijk dat in 4 van de 5 ransomware aanvallen gaat het verder dan alleen het versleutelen van de data, maar wordt er ook bijvoorbeeld gedreigd, wordt er afgeperst met het vrijbrengen van de data of gebruiken tegen de klanten van de organisaties.
Ja.
Dus dan heb je misschien wel backups en dan kan je misschien wel alles herstellen, maar als de data eenmaal op straat ligt, dan ben je nog veel verder van huis. Dus dan moet er ook veel meer beveiligd worden dan alleen die backup-procedure.
Ja. Zeg eens eerlijk, als er dan zoiets gebeurt als Log4j of met Okta nog recent, heb je dan zoiets van, hey, aan de bak jongens? Of zit je te balen van, oh jee, wat gebeurt er nou weer?
Ja, misschien ook een klein beetje balen, omdat heel veel vragen binnen alleen maar over dat specifieke vraagstuk. Maar het gaat eigenlijk of die gelaagde beveiliging goed is, of het op alle facetten goed geregeld is, in plaats van dat we altijd in moeten zoomen op dat ene aspect, of het nou Log4j is, of ja, Okta is een iets breder verhaal natuurlijk.
Ja. Ja. En jij?
Ja, never waste a good incident, zou ik zeggen. Dat zie je veel. Dat is het bordje wat bij de CISO op de muur hangt.
Ja.
Dus ja, het is altijd goed voor de bewustwording. En dat vind ik wel belangrijk. Ook al wordt één bedrijf gehackt, laten de andere bedrijven daar dan van leren, alsjeblieft. Dan hebben we er nog wat aan.
Ja.
Dus dat is wel belangrijk.
Ja.
Daarom duiken we ook wel altijd in dit soort verhalen. Als we dat dan lezen, dan gaan we gelijk kijken, wat is er aan de hand? Hoe kunnen wij deze informatie weer gebruiken om onze eigen klantenkring beter te beveiligen tegen dit soort aanvallers?
Ja. Ja, daar zeg je wat. Ik kan me nog herinneren, dat is al, ik denk wel 10 jaar geleden, dat een CEO van een groot Nederlands bedrijf zei, ja, ik snap niet waarom we zoveel geld besteden aan een CISO, want ja, we worden nooit gehackt. Ja, dat is omdat we zoveel geld besteden daaraan. Ja. Is dat iets wat jij herkent, dat het lastig is om de business case te maken?
Afhankelijk van het verdienmodel van het bedrijf, denk ik. Als je heel veel zaken produceert misschien, dus vooral met fabrieken te maken hebt die niet aangesloten zijn op het internet, zou je misschien nog een heel eind komen met een beperkt informatiebeveiligingsbudget.
Ja.
Op het moment dat jij een bedrijfsmodel wat volledig online is, denk bijvoorbeeld aan Uber of een ander platform, een marktplaats om het zo maar te zeggen, dan ben je natuurlijk veel meer afhankelijk van IT en die IT-middelen.
Ja.
En zal dus ook gewoon het budget natuurlijk evenredig daarvoor beschikbaar moeten zijn. Dus het gaat om de business case uiteindelijk. Wat wil je beschermen en wat zet je er tegenover?
Ja. En daar zijn ook wij voor. Wij zijn daarvoor de bedrijven die denken, misschien gaat het niet helemaal goed binnen onze beveiliging. Laten we eens een onderzoek laten uitvoeren door de mannen van EY. En dan kunnen wij een rapportage opstellen waar het allemaal misgaat. Kan er een prioritisering plaatsvinden? En dan kan ook de juiste middelen beschikbaar worden gesteld. Of het nu gaat om budget of om kennis bij de collega's van het bedrijf.
Goeie, dan is het niet wij van WC Eend, maar dan is het een externe partij die zegt dit. Ja.
Ja, dat zien we heel vaak. Dat eigenlijk de beheerders zelf bij het bedrijf al maanden, jaren aangeven van het gaat mis, maar we kunnen er niks aan doen. En dan zodra dat onze rapportage erbij komt, dan kan er misschien in één keer veel meer.
Ja. Nu, eerder in deze podcast zei ik, we willen wat dieper graven. Misschien zelfs over een specifieke casus praten. Dan kan ik me voorstellen dat jullie niet zomaar alles op straat kunnen gooien. Maar kunnen we een concrete case bespreken? Er gaat vast nu iets door jullie hoofd.
Ja, ik kan me wel iets bedenken met het onderwerp wat we net ook hadden. Met niet alleen maar beschermen, maar ook daarna hoe kan ik het detecteren? Ja. Als Joost aangaf van een hacker kan misschien al een jaar in je netwerk zitten om zijn rechten uit te breiden, bijvoorbeeld om de impact te verhogen. Dan is het ook heel belangrijk dat je goede detectie hebt, maar ook hoe je daar dan op moet handelen. En dan ga je vaker kijken naar andere soorten oefeningen. Je zei net al, je zit in het red team. Red teaming is bij ons nog een beetje een beschermde term. Dan gaan we verder dan een regulier kwetsbaarhedenonderzoek. Dan gaan we dus ook echt kijken naar die detectie- en responsmogelijkheden van een klant.
Ja. Ja. En deze specifieke case, wanneer speelde dit?
Dit is eigenlijk iets wat wij continu uitvoeren. Ja. Dus dit zijn ook opdrachten die meestal een langere doorlooptijd hebben. Die zijn soms 4 à 6 maanden. Ja. Dan zijn we niet 4 à 6 maanden fulltime bezig bij dat bedrijf. Maar juist omdat we dat op een rustig tempo moeten aanpakken, omdat we niet gedetecteerd willen worden, strijken we dat uit over zo'n lange doorlooptijd.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk altijd wel opdrachten die wij uitvoeren.
Ja.
Ja, voor deze case hebben we iets in gedachten van vorig jaar. Dus is redelijk recent.
Mm-hmm.
Dus inderdaad, een van de redteams die we hebben uitgevoerd.
Ja.
Daar kunnen we wel wat meer over vertellen.
Ja. Nou.
Zonder de klantnaam te noemen, dat gaat natuurlijk niet.
Welke sector?
Ja? Tellen we ook niet.
Oh, oké. Okay. Nou, wat kan je wel vertellen?
Ik denk dat ik dat even aan Ramon overlaat. hij was aan het eind verantwoordelijke voor deze specifieke casus. En de klantvraag was in het kort: wij hebben inderdaad detectiecapaciteit, in dit geval een SOC, een Security Operations Center, waar verschillende medewerkers continu het netwerk, de computersystemen in de gaten houden. Maar we willen nu echt eens even goed testen of zij in staat zijn om geavanceerde aanvallen te detecteren.
Ja.
En niet alleen maar detecteren, dat is namelijk, er gaat ergens een alarmbel af en dat signaleren misschien, ja, maar ook daarop te reageren. Mm. Zodat als het echt zou gebeuren, er goed ingegrepen zou worden.
Ja.
Nou, misschien goed om daar een paar termen bij toe te lichten. Ja, die ga ik misschien nu een paar keer gebruiken. Misschien zijn sommige luisteraars daar wel op bekend mee, maar dat is een term red team. Dat komt van dus red teaming. Dan heb je een red team, dat is het offensieve team. Dat is dan EY in dit geval, die voeren de werkzaamheden uit. Je hebt een white team, die faciliteren meer. Er zit ook vaker iemand vanuit EY bij, maar ook vanuit de klant. Mm-hmm. Dat team proberen ze zo klein mogelijk te houden, zodat er zo min mogelijk mensen van de organisatie op de hoogte zijn van wat er gaat plaatsvinden. En dan heb je het blue team, dat is dan bij de klant veelal het geval, of bij een service provider die de detecties gaat doen die aan de defensieve kant zit van het verhaal. Ja.
Komt uit het Amerikaanse bedrijfsleven volgens mij, hè?
Dat, ja. Ja, precies. Dat komt inderdaad een stukje uit de militaire wereld.
Ja, precies. Ja.
Ja, dus bij dat soort opdrachten maken we eigenlijk altijd gebruik van de laatste, nieuwste technieken. Want alles gaat in real-time tegen elkaar. Het is echt een kat-en-muisspel. Niet alleen een kat-en-muisspel met de makers van het antivirusproducten, maar dat is ook een kat-en-muisspel met het bedrijf in die situatie echt. Ja, ik gaf het net al aan bij die reguliere dag een beetje. Van de druk staat altijd heel hoog, want als je eenmaal wordt gepakt en je hebt niks meer om op terug te vallen, dan moet je weer vanaf het begin beginnen.
Ja. En wat was de vraag van de klant in dit geval? Vroeg die hier letterlijk om?
Ja, die vragen dan hierom. Dat zijn meestal klanten die al iets vaker van dit soort onderzoeken hebben laten uitvoeren, of iets beter beeld al hebben van hun netwerk, iets hoger al qua volwassenheid staan op het cybersecurity gebied, die zich minder zorgen maken om die bescherming. En dus ook meer willen kijken van, nou, wat nou als er wel nog iets doorkomt, kunnen we dat dan ook daadwerkelijk detecteren? Zijn we dan ook snel genoeg om daarop te reageren?
Ja.
Bij dat soort onderzoeken, ja, dus de nieuwste technieken, dus wel een leuke techniek waar wij een uitzondering bij hebben. Dus ik denk een unieke uitzondering vanuit Microsoft is dat wij een techniek genaamd domain fronting mogen gebruiken binnen de cloud.
Domain fronting.
Domain fronting, ja. Hmm. Dus dat we eigenlijk gebruik maken van de services van Microsoft zelf om ons voor te doen als zijnde Microsoft. Of andere cloud leveranciers hebben vaak ook dit soort mogelijkheden. Waardoor het eigenlijk voor een bedrijf onmogelijk is om ons verkeer te onderscheiden van het reguliere verkeer wat van dit soort grote cloud providers afkomstig is. En dat is dus eigenlijk een iets waar je voor verbannen kan worden op Azure en op andere clouddiensten.
Als je het zonder toestemming doet.
Als je het zonder toestemming doet. Maar ja, kijk, als een kwaadwillende dat een week lang kan gebruiken die techniek en daarna wordt verbannen en een nieuw account aanmaakt, ja, dan willen wij het natuurlijk ook kunnen gebruiken.
Ja.
Dus daar hebben wij dan speciale regelingen voor getroffen dat wij dat ook mogen gebruiken, dat soort leuke technieken.
Dat is wel te gek. In mijn lekentaal, je komt op de whitelist, dus je hoeft minder moeite te doen om binnen te komen.
Ja, ja, dus ja. Een bedrijf kan eigenlijk bijvoorbeeld niet Microsoft blokkeren. Dan gaat alles stuk. Dus op die manier wordt het heel lastig
en jullie
om
mogen
ons te
detecteren
en om ons te blokkeren. Ja.
Ja, en wat was het resultaat?
De resultaten zijn, ik wil niet per se zeggen goed. Zo'n onderzoek, zo'n red teaming onderzoek is nooit falen of slagen eigenlijk. Mm. Er wordt niet een bedrijf wordt niet in één keer van het internet afgesloten als ze die oefening niet halen. Het is echt voor het bewustzijn. En er zijn altijd verbetermogelijkheden. Dus we doen ook altijd zo'n oefening, ronden we af met iets wat we noemen een hot wash-up. Waar we dan samen met het blue team, dus het red team en het blue team, en ook het white team natuurlijk, die gaan dan samen bij elkaar zitten en vertellen wat is er nou eigenlijk allemaal uitgevoerd, wat hebben jullie gedetecteerd, wat hebben wij gedaan, hoe kunnen we eigenlijk allebei van elkaar leren. Hun een betere beveiliging en wij bij een vervolgonderzoek bij een andere klant of bij diezelfde klant in de toekomst wat beter maken.
En misschien om daarop in te haken, Ramon. Bij een red team spreek je van tevoren met de klant een paar vlaggen af. Je vroeg net ook van, wat was nou de klantvraag? Nou, de klantvraag was nummer 1. Hoe goed zijn wij in staat om die geavanceerde aanvallen te detecteren? En vervolgens maak je dus samen met de klant een risicoanalyse en ga je bepalen, maar wanneer is dan zo'n geavanceerde aanval geslaagd?
Ja.
Als ze in de klantdatabase aankomen of financiële gegevens in een ander systeem.
Capture the flag.
En dan op die manier definiëren we verschillende vlaggen. Verschillende scenario's en die gaan we dan ook proberen na te streven en te behalen tijdens de uitvoering ervan. Te beginnen met wat makkelijkere en uiteindelijk misschien wel de prijs of het hoofddoel, misschien echt wel die financiële gegevens of het kunnen overmaken van bijvoorbeeld een financiële transactie in een bepaald systeem.
Ja, en ben jij de onderdeel van het red team of het white team? Speel je mee met de blauwe?
Ik speel eigenlijk alleen mee met het white team. Ja,
okay.
En misschien in de hot wash-up op het moment dat alle teams samenkomen, dus echt op het einde, dat zoveel mogelijk synergie wordt bereikt tussen de aanvallende partijen en de verdedigende partijen, zodat iedereen maximaal van elkaar kan leren.
Ja.
Voor de red teamen ben ik zelf een beetje afgehaakt. Ik ben zelf wel ethisch hacker geweest, maar je moet echt bijblijven met de allerlaatste technieken. Dat is me net even niet meer gelukt. Het zou misschien wel weer lukken als ik er heel veel tijd in zou steken, maar ik moet eerlijk bekennen, dat lukt gewoon even niet meer. Dus daar heb ik gelukkig Ramon voor en andere teamleden.
Ja, in jouw tijd was er nog geen domain fronting.
Dat klopt. Althans, ik was me er niet van bewust.
Nee.
Maar dat is dan wel 10 jaar geleden. Hadden we weer andere mogelijke manieren om binnen te komen.
Ja.
Dus met name het contact met de opdrachtgever om afspraken te maken over dit soort opdrachten. Omdat het natuurlijk ook snel kan escaleren.
Ja.
Zeker op het moment dat daar ook fysieke componenten onderdeel van uitmaken. Een soort van mystery guest, waar we ook proberen fysiek in te breken bij sommige bedrijven. Dat kan echt misgaan. De beveiliging kan gebeld worden, de politie kan gebeld worden. En voor je het weet heb je met dingen te maken die van tevoren helemaal niet te overzien waren. Dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Dus daarom is goed klantcontact met een aantal contactpersonen wel echt belangrijk.
Ja.
Om tot een goed eindresultaat te komen.
Want dat doe jij wel nog, fysieke gedeelte.
Ja, als er mystery guest aanvallen zijn, dan doe ik graag mee. Ja.
Ja.
Ja, jezelf vermommen om ergens proberen binnen te komen is natuurlijk super spannend. In coronatijd ook wel super lastig natuurlijk, omdat niemand meer naar kantoor ging.
Ja.
Maar dat zijn wel de kersen uit de pap. Nee, de krenten uit de pap.
Nou, ik reken het allebei goed, want je zit erbij te kijken alsof je ervan zit te smullen.
Ja,
dus dat
heerlijk.
Is goed. Ja. En maak je er ook gebruik van technieken als social hacking? Dus gewoon eens even opbellen en hallo met Piet van de beveiliging. Ik ben mijn pasje kwijt, ik noem maar iets.
Vooral phishing, denk ik. Bellen doen we niet zo heel veel af en toe. Ja, het is trouwens wel gelukt. We zetten het alleen in als het echt nodig is, laat ik het zo zeggen. Phishing is nog steeds effectief. Zeker als we spearfishen, dus echt gericht op een aantal personen binnen de organisatie en niet de volledige organisatie op hetzelfde moment.
Kan je een voorbeeld geven van wat zo'n spear phishing attack is?
Ja, zeker. Dan kijken we naar een organisatie en vaak afhankelijk dan even van het doel. Hè. Bedoel, is het doel de financiële afdeling? Is het misschien wel intellectual property wat nagestreefd moet worden? Dus afhankelijk daarvan doen we eerst onderzoek, reconnaissance. Vooral via het internet. Kijken wie welke afdeling werkt, wie het meest interessant is. Of misschien wel het meest het meest interessante doel is die het als eerste misschien wel op een phishing link zou klikken.
Ja.
En op dat moment kijken wat de beste methode is om die persoon aan te vallen. Dat kan zelfs ook door middel van USB dropping. Een USB-stickje ergens laten liggen met erop een stukje malware. Misschien een spreadsheet met daarin wat kwaadwillende macro's.
Ja.
Helemaal afhankelijk van de situatie pakken we dus een methodiek die het beste daarop aansluit. Toch wel vaak via het internet, omdat dat toch wel makkelijk is. En sturen we inderdaad een phishing mail uit die eigenlijk niet van echt te onderscheiden is.
Ja, ik wil ook bij EY werken.
Zeker.
Nou, dat kan als je dit interessant vindt. Ja, we zijn op zoek naar...
Nee, ja, dit is natuurlijk super interessant. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het voor de opdrachtgever... dat hij dat ook best spannend vindt. Hoe gaan die gesprekken ongeveer? Geven ze grenzen aan of zeggen ze op een gegeven moment... nou, oké, kijk maar wat je kan vinden. Naast die capture the flag omschrijving.
Ja, bij zo'n red teaming opdracht is het een stuk meer carte blanche. Dan kunnen we eigenlijk vrijwel alles doen. Natuurlijk hebben bepaalde aspecten buiten scope geplaatst. Wat Joost ook aangaf, nu tijdens de coronatijd was vaker fysiek op locatie... was dan niet meer mogelijk, omdat er bijvoorbeeld niemand was. En dan viel het heel snel op dat we daar waren.
Ja.
Maar daar probeer je eigenlijk zoveel mogelijk open te laten... zodat het zo realistisch mogelijk heeft. Want een echte aanvaller heeft meestal ook geen grenzen in dat aspect.
Nee.
Ja, spelregels, daar houden kartillenden zich niet aan. Dus we hebben er ook zo min mogelijk nodig eigenlijk. We moeten natuurlijk wel onszelf aan de regels houden van de wet.
Ja.
Dat is soms al een grijs gebied... Computervredebreuk is in principe strafbaar natuurlijk, maar omdat wij gevrijwaard worden voor de werkzaamheden, mogen wij wel de acties uitvoeren. Dus we moeten wel zorgen dat we aan de goede kant blijven van de wet.
Ja.
Het zijn wel werkzaamheden die je dus niet op een normale dag zou mogen uitvoeren als je niet geen vrijwaring hebt, geen afspraak hebt met de klant.
Nee, nee. En dat geldt ook voor phishing en wat we net hebben besproken natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus daar ook, wat ik net zei, afspraken maken met Microsoft is belangrijk. Maar ook met onze internet service provider, dat die weet dat er vanaf onze IP-reeks bepaalde activiteiten plaatsvinden. Dat is wel belangrijk.
Ja, ja. En welke obstakels kom je tegen tijdens zo'n traject?
Nou, dus dat we bijvoorbeeld de toegang verliezen. Of dat onze phishing mails niet worden geopend.
Ja.
Er is natuurlijk altijd een menselijk aspect in. Dus je kan het niet volledig op de techniek laten berusten. Je hebt geen 100% kans van slagen. En dan maken we gebruik van zogenaamde leg-ups. Dat is ook weer een term uit het leger. Dus dat is eigenlijk dat we een opstapje gebruiken. Dan hebben we vaker met de klant van tevoren afgesproken. Ja. We gaan deze scenario's doorlopen. Mocht dat niet lukken, dan gaan we op deze manier verder.
Ja.
Dus bijvoorbeeld kan de phishing mail niet doorgaan. Zorgen we ervoor dat de klant misschien een account voor ons heeft gemaakt. En een werkstation heeft klaarliggen. Dat we vanaf dat aspect, vanaf dat perspectief verder kunnen gaan.
Ja, ja. Een soort kanskaart van Monopoly.
Ja, ja, een get out of jail free card misschien ook voor ons. Ja,
ja. Ja, de klant wil natuurlijk wel dat het kostenefficiënt is wat we uitvoeren. Als we heel lang op die eerste stap blijven beuken om maar die initiële foothold te krijgen, dat is niet efficiënt. Dat zou heel veel tijdverlies betekenen.
Ja.
Dus dan spreken we wel af, we doen dat maximaal 2-3 dagen en dan gaan we echt door naar de volgende stap. Ervan uitgaande dat een kwaadwillende met onbeperkt tijd, onbeperkte middelen en geld waarschijnlijk wel die eerste stap zou kunnen nemen.
Ja.
Maar dat er dus inderdaad meer tijd voor nodig heeft.
Ja. En misschien ook wel wat deze partij dan als voordeel heeft, de kwaadwillende, die zijn onverwacht. Jullie zijn min of meer aangekondigd, toch, als je zo'n traject ingaat?
Wat Ramon net toelichtte was inderdaad, we hebben een red team, een white team en een blue team.
Ja.
En het red team en het blue team, dat spreekt nooit met elkaar. Dus alleen het white team is daarvan op de hoogte. Dat is een beetje de linking pin.
Het blue team weet niet, binnenkort gaan ze het proberen.
Die weet helemaal niks. Dus alleen onze opdrachtgever, en dat zijn vaak 2 tot 3 personen binnen de organisatie, zijn ervan op de hoogte wanneer het gaat plaatsvinden. En voor de rest weet helemaal niemand het binnen de organisatie. En die gaan dus gewoon naar hun werk die dag, treden toe tot het Security Operations Center. En die krijgen alerts en die weten niet of het een echte aanvaller is of dat wij het zijn. En dat horen ze soms pas 2-3 maanden later.
Ja.
Op het moment dat de hele oefening is afgerond.
En van deze specifieke case kan je iets vertellen over de resultaten?
Je gaf net aan dat we een aantal flags hadden gedefinieerd. En bij deze specifieke case hadden we ook al die flags behaald.
Allemaal?
Dus het was wel was een heel waardevolle en vooral spannende oefening.
Ja.
Zo'n oefening waarvan je zou zeggen, nou, we zijn nog wel sommige avonden tot 8 uur doorgegaan met de collega's. Gewoon ook omdat, ja, het is toch een stukje passie ook. Het voelt niet alleen maar als werken dan. En dan ga je ook nog eventjes na 5 uur door om proberen de doelen te behalen.
Ja, wauw. Dus alle flags die gedefinieerd waren, hadden jullie ook gevonden.
Ja, en nog wat bijvangst ook. Dus,
En krijg je dan zo'n t-shirt? I kept you the flag and all I got was this lousy t-shirt.
Nee, helaas. Ja. Nee, helaas. Nee, we doen ook werkzaamheden voor de overheid, maar ik krijg nooit t-shirts van ze. Dat,
nee, hè? Nee.
Zonde.
Is het dan sprake van een beetje chagrijn bij de andere kant van de lijn? Van, nou ja, dus blijkbaar is het niet zo goed geregeld bij ons. Moet je nog nazorg doen?
Nee, ja, we doen wel voldoende nazorg. Dus ook in die feedbackronde die we doen, maar ook daarna zijn wij eigenlijk altijd aanspreekpunt. Ook tijdens het oplossingstraject denken we heel vaak mee. Vroegtijdig schakelen van, gaat dit het oplossen? Of ja. gaat dit misschien nog extra problemen veroorzaken bijvoorbeeld?
Nou, iemand krijgt het op zijn falie.
Ja, dat is wel zo. Maar wat ik merk eigenlijk, dat de klanten waarmee ik het liefste samenwerk, zijn de klanten die het echt als een kans zien. Die zeggen van ja, ik kan hier wel mee naar de CFO gaan om met de rapportage te slaan, omdat ik extra budget nodig heb, extra mensen nodig heb.
Ja, ja. Ik wil bijna zeggen, jongens, we gaan bijna naar de hot wash-up van deze podcastaflevering. We gaan namelijk een beetje vooruit kijken. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied? Wat zit er aan te komen?
Belangrijke ontwikkelingen. Een van de ontwikkelingen die eigenlijk al een poosje gaande is, dat is toch wel echt de migratie of de stap naar de cloud. Is misschien niet een hele sexy onderwerp om te benoemen, maar het is wel echt iets waar onze klanten nu mee bezig zijn. Je vraagt om 5 jaar vooruit. Nou, als ik 5 jaar terugkeek, toen waren misschien de eerste organisaties de stappen aan het zetten. Maar het merendeel van de organisaties zet nu pas de stap richting de grote cloud-aanbieders. Om dus echt af te stappen van dat on-premise datacenter en richting de cloud te gaan. Wat belangrijk is dat de cloud voor veel verschillende bedrijven is ingericht. En dat je daar vaak minder mogelijkheden hebt qua het instellingen, bijvoorbeeld beveiligingsparameters of andere configuratieparameters.
Om jezelf te beveiligen, bedoel je?
Bijvoorbeeld om jezelf te beveiligen, maar ook om het je eigen te maken. Dus echt om zo'n omgeving te personaliseren.
Ja.
Die moeten we nou eenmaal delen met alle andere bedrijven die ook gebruik willen maken van van die cloud-aanbieder. Dus wat we vaak zien is dat bedrijven nog wel uitdagingen hebben om alle beveiligingsmaatregelen die ze hebben getroffen in hun datacenter, dus on-premise, misschien wel vaak bij het kantoor of in een datacenter in Nederland of ergens anders, om die ook juist mee te nemen richting een nieuwe cloud-omgeving.
Ja.
En ze ook daar weer op een dusdanige manier te activeren of te implementeren, dat in ieder geval het beveiligingsniveau hetzelfde blijft of verbetert.
Waarbij de cloud provider weer zal zeggen van nou, ga nou niet te veel personaliseren, want wat wij leveren is juist zo goed, omdat er voor iedereen strak dicht is gezet.
Klopt. Het is natuurlijk helemaal afhankelijk van het cloudmodel wat je afneemt. Ik wil niet te veel in detail gaan of het nou een IaaS, een PaaS of een SaaS oplossing betreft. Maar het is wel echt belangrijk om op het moment dat je daar gebruik van maakt, om toch goed naar alle parameters en instellingen te kijken.
Ja.
Omdat het niet betekent dat de standaard opties die geconfigureerd zijn of de standaardwaardes, dat het meest veilige zijn. Security by design, heel belangrijk. Ik denk niet dat het altijd van toepassing is op elke cloud applicatie. En het kan vaak altijd nog net even beter.
Ja. Wat zie jij als belangrijke trends? Inderdaad, je mag best 5 jaar vooruit kijken.
Ja, ik kijk ook 5 jaar ook weer achteruit. Maar ik denk ook wel dat vooruit ook wel zo zou blijven. Als ik kijk, toen ik startte bij EY, toen was het nog relatief simpel om een stukje malware te maken. Dat zeg ik natuurlijk, dat is misschien niet voor iedereen zo. Maar voor mij was het toen altijd nog relatief simpel. En we zien nu eigenlijk wel echt een heel grote ontwikkeling op het gebied van antivirustechnologie en ook IDR-oplossingen. Wat is het verschil tussen antivirus en IDR? Antivirus kijk ik voornamelijk naar bestanden. Tegenwoordig kan ik 1000 bestanden maken in een fractie van een seconde die allemaal hetzelfde doen, maar net iets anders eruit zien. En die IDR-oplossingen die kijken ook meer naar het gedrag van onze malware, van onze agents die we hebben op dat soort systemen, om ons daarop te detecteren. En dat zie ik wel heel hard vooruit gaan. Maar nog steeds wil ik niet aanbevelen dat elke klant kan zeggen, oké, dus ik heb mijn goede oplossing en dan ben ik veilig. Want er zijn nog steeds voldoende manieren om de diverse EDR-providers te omzeilen.
Ja, waar staat EDR voor?
Endpoint Detection and Response.
Zeker te weten.
Okay. Ja. Zo leren we allemaal weer wat bij. Dat is goed.
Dat is ook even graven.
Nou, ja. Vaak hoor je het ook in combinatie met Next Generation Antivirus.
Mm-hmm.
De volgende stap na antivirus. Dat is waar veel bedrijven nu mee bezig zijn. Omdat ze zeggen, een virusscanner alleen, dat is niet meer voldoende. We hebben meer sensoren nodig, meer zicht op onze servers, op onze endpoints. De laptops vaak hebben mensen thuis. Dat we eigenlijk meer in de gaten kunnen houden. En dat we malware kwaadwillende eerder kunnen detecteren.
Ja. En dan gaat het om zero days. Die wil je eigenlijk opsporen of detecteren voordat virusscanners herkent.
Ja, vroeger was het dus zo dat een stukje malware eigenlijk 1000 keer werd hergebruikt. En als je hem eenmaal had gezien, dan kon je daarna al je klanten er tegen beschermen, omdat je hem opnieuw tegenkwam. Maar tegenwoordig zitten we in is het polymorphic malware, wat betekent dat elk bestand weer uniek is. Dus als wij bij een klant te werk gaan, is elk bestand wat wij achterlaten, is eigenlijk uniek. Die kan je niet meteen aan elkaar koppelen. Dan moet je ze echt uitvoeren en gaan bekijken wat is het gedrag van die bestanden voordat je kan evalueren of het kwaadaardig is of goedaardig.
Ja.
Dus een virusscanner kan er eigenlijk helemaal niks meer mee beginnen en staat gelijk buiten spel.
Ja.
Vandaar ook dat ze dus alweer de volgende antivirusproducten, de EDR-producten, daarvoor gereed hebben om daar wel op in te grijpen.
Ja, en dat blijft dus een kat-en-muisspel, wat de komende 5 jaar ook zeker zou doorgaan tussen de ontwikkelaars, wij in dit geval, en dan de antivirus-providers.
Ja, ik denk dat een hele relevante ontwikkeling is. Wat is volgens jullie nog de grootste bedreiging of obstakel, iets waar we ons echt voor moeten inzetten?
Nou, ik denk dat toch wel de mensen zijn. En dan met name de mensen die binnen deze industrie werken. Dus eigenlijk de krapte op de arbeidsmarkt.
Hmm.
We hebben het net al even besproken. We hebben daar zelf heel erg veel last van. Bij het werven van nieuwe leden.
Ja.
Maar we zien dat ook bij onze klanten. Als je een EDR-product hebt, dan gaat er misschien een signaal af. Maar je hebt wel een mens nodig die vervolgens dat alarm oppakt en dat analyseert om te kijken of er daadwerkelijk een dreiging is. Of dat het misschien een false positive is. En je hebt dus wel die mensen nodig om alles te verwerken. En daar is toch echt wel een tekort aan.
Ja.
Ja, ik sluit me daarmee aan. Ik denk dat het ook heel lastig is om in te schatten wat gaat er nou echt de komende 5 jaar allemaal gebeuren. We zien eigenlijk elke week word ik weer verrast in het nieuws door nieuwe ontwikkelingen. NPM-packages die in één keer worden gecompromitteerd, waar nog nooit iemand aan had gedacht. Of ja, misschien wel mensen aan hadden gedacht, maar nog nooit eerder is gebeurd. Dus de komende 5 jaar, ik durf niet te zeggen hoe het eruit zou zien op cybersecurity gebied.
Nee, het is wel zo dat we waarschijnlijk van incident naar incident blijven gaan. Er komt steeds weer iets wat we niet hadden voorzien.
Ja.
En kan je dat trainen, dat je daar beter op bent voorbereid?
Kan je dat trainen? Ik denk het wel. Ja, dus onder andere door die red team oefeningen doen we dat. We hebben ook ransomware simulaties, doen we samen met onze klanten. Daarin word je dus echt in een gesimuleerde setting, los van de computer, word je meegenomen wat het voor een bedrijf betekent als je getroffen wordt door ransomware. En ook als de ransomware bende in dit geval dreigt met het uitlekken naar de pers van bepaalde gegevens. Zodat je al je draaiboeken, die je als het goed is hebt liggen, dat je die weer even bijwerkt of valideert dat die nog steeds juist zijn in het geval van een dergelijke infectie of een dergelijke aanval.
Ja.
Dus vooral van alle incidenten blijven leren en zorgen dat je draaiboeken up-to-date zijn op basis van die nieuwe informatie. Zodat je op het moment dat het gebeurt, dat je weet wat je moet doen. En dat je niet moet nadenken wat je dan misschien moet gaan doen.
Mooi, dus voorheen was het stay paranoid. Maar nu zeg je nee, je moet ook blijven leren, blijven verdiepen, blijven trainen. Op die manier zorg je ervoor dat je allemaal een beetje veiliger blijven.
Ja,
in het mooie cyberdomein. Ja, ik wil jullie bedanken voor jullie tijd en ook jullie oprechte kennis die jullie hebben gedeeld met het luisteraars. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was EY Tech Transformers. Tot ziens bij de volgende podcast.
Steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.